Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Zondag 12 juli, dan zijn de diensten om 10 uur en om 15 uur. 'S Morgens dan in Schinkelshoek en 's middags dan met GR Pro-C. Let op dat afwijkende tijdstip, 3 uur 's middags. Enkele mededelingen. Woensdag 8 juli vergadert de kerkraad. En zaterdag 11 juli is een gebedskring in de consistorie. Dat vangt aan om 19 uur. Straks aansluitend aan deze dienst is er de zondagavondontmoeting. Dat vindt nu plaats bij familie Boonzaaier, Schubertstraat 28, Kapelle aan de IJssel. Dus meteen aansluitend aan de dienst voor degenen die daarheen willen. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. De extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat te lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. En wat er volgt, Psalm 73 vers 14. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij op Psalm 27, het 7e vers. Psalm 27, vers 7 zingen wij als antwoord op de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere, wij komen tot u in het gebed voordat wij uw woord openen en voordat wij luisteren naar de verkondiging daarvan. We danken u dat u ons ook op deze zondag voor een tweede keer samenbrengt, later dan gebruikelijk, maar toch wij mogen samenkomen. Wij zien hoe ons land in het teken staat van de sport, van degene die het snelste is, van degene die de meeste krachten heeft, van degene die de wedstrijd wint. Heere God, we zullen vanavond nadenken over een andere geestelijke strijd waar uw woord over spreekt. En we bidden u dat wij kracht ontvangen om die strijd te strijden. Wilt u ons nabij zijn? Geef ons deze avond een goed samen zijn, ook als we met minder zijn dan gewoonlijk. We bidden voor de mensen die thuis meeluisteren of wellicht later de dienst naluisteren. Heren, we danken u dat die middelen er ook zijn. Maar we bidden voor elkaar dat u het woord wilt zegenen. Heren, geef ons een ontvankelijk hart voor wat u tot ons te spreken hebt. Geef ons een eerlijk hart om onszelf te leggen naast uw woord. We bidden, Heere, dat zo uw woord mag spreken vanavond en we bidden ook om de werking van uw Heilige Geest. Want, Heere, als we alleen maar zien op wie wij zijn in onszelf, als we niets anders doen dan ons leven vergelijken met uw woord, dan, ja, Heere, dan zullen wij onszelf schuldig moeten erkennen zonder dat er enige hoop is op verbetering en herstel. En daarom smeken wij om de krachtige werking van uw geest in onze levens. Want Heere, de wet maakt dood, maar de geest maakt levend. De wet wijst aan wat wij moeten doen, maar geeft geen middelen zodat wij het kunnen. Uw evangelie belooft het reinigende bloed van Christus en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Heere, daar bidden wij, daar smeken wij u om, dat u in onze harten werkt en dat wij ook deze avond dat woord mogen horen, dat ons wijst op uw genadegave. Heere, zo zien wij aan het begin van deze dienst tot u op. En we bidden u dat wij een goed samen zijn mogen hebben, dat de kracht van uw woord en van uw geest merkbaar aanwezig mag zijn. En dan bidden wij voor de wereld om ons heen, voor ons land en volk, voor zoveel mensen die een leventje leven, die hun gebrokenheid ook kennen. Heere, we danken u dat wij de weg mogen weten waar we met onze zorgen en zonden heen mogen. Naar het kruis van Jezus Christus. We bidden voor al die mensen die dezelfde gebrokenheid kennen als wij en misschien nogal erger. Maar die geen uitweg hebben en die geen verzoening kennen. Die overgegeven zijn aan het goeddunken van hun eigen hart en van andere mensen. Heer, we bidden dat uw evangelie in deze wereld mag klinken als een troostende balsem voor verwonde zielen. We bidden dat wij zelf in onze omgeving dat mogen laten zien. Dat wij niet beter zijn, maar dat wij leven van uw genade. En dat wij vast geloven dat die genade er niet alleen voor ons is, maar voor velen. Die zich neerbuigen voor Jezus Christus. Heren, we bidden u daarom. En dan kunnen wij soms de machteloosheid ervaren. Hoe wij andere mensen kunnen bereiken. Weten dat ze een hard hart hebben van zichzelf. Maar heren, ook daarvoor bidden wij om de kracht van uw woorden van uw geest. We bidden voor de vervolgde en de verdrukte kerk in deze wereld. We vragen u, Heere, dat u ook daar bent waar uw kinderen gevangen zitten, waar ze gelasterd worden, waar ze gemarteld worden, waar ze gedood worden. Geef dat ze mogen volharden en dat zij uw naam belijden. En dat zij u als Heere erkennen, hetzij dat zij leven, hetzij dat zij sterven. Heere, laat het een aansporing voor ons mogen zijn. Om met dezelfde toewijding en met dezelfde volharding ons christelijke leven te leiden. We bidden voor het Joodse volk. Heere God, u heeft de woorden Gods aan hen toevertrouwd. En de zaligheid is uit de Joden, heeft u zelf gezegd. U, Heer Jezus, bent gekomen in de lijn van het huis van David. U bent de grote zoon van David. Om al de beloften de vaderen tot hun vervulling te brengen. Opdat ook het evangelie tot de heidenen komen zou. Heere, we bidden u dat u uw aloude woorden voor het Joodse volk tot vervulling brengt. En dat zij u mogen dienen met verstand, met inzicht, met kennis over Jezus die de Messias is. Wat zal dat een rijkdom zijn en een heerlijkheid. Geef, Heere, dat wij dat geloof en die belofte nooit uit ons hart zullen verliezen. Maar in tegendeel, zoals uw woord het zegt, dat wij ze tot jaloersheid mogen verwekken door het geloof in de betrouwbaarheid en vastheid van die beloften van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Gedenk degene in ons midden die zorgen, verdriet en nood hebben. We bidden, Heere, ook voor de jongeren in de gemeente. Als zij opgroeien in deze wereld en in dit milieu, houd ze bij uw woord, Heere. Wij kunnen dat niet als gemeente of als ouders of als grootouders. Maar, Heere, wij hebben uw woord en we bidden om de kracht daarvan ook in hun leven. Houd ze daarbij, laat het woord een licht op hun pad mogen zijn. En dat zij daarmee hun levensweg zullen gaan. Wat is het heerlijk, Heere, om te mogen zien als kinderen u van jongs af aan mogen dienen en vrezen. Maar wat is het ook heerlijk als wij zien dat u mensen die als een schaap gedwaald hebben in het rond terugbrengt naar het pad dat u met hen wil gaan als de goede herder. Heren, daar vragen we om, ook voor deze avond. Wees ons zo nabij, Heren, help ons, of wij nu spreken of luisteren. Wees ons nabij, geef dat de warmte ons niet te veel belemmert, maar dat wij aandachtig mogen zijn naar het woord dat u tot ons vanavond spreekt. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen een hoofdstuk uit het boek Spreuken. En wel Spreuken 7. Spreuken hoofdstuk 7. Aan het woord in dit boek Spreuken is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, Salomo, de schrijver van het boek. Maar we kunnen ook zeggen, hier is vrouwenwijsheid aan het woord. De wijsheid wordt voorgesteld als een persoon, als een vrouw die de mensen, en zeker ook de jonge mensen, aanspreekt als mijn zoon. Dus zij heeft haar onderwijs, de wijsheid voor in het bijzonder de jonge mensen, maar uiteraard ook voor iedereen. En we lezen het hele hoofdstuk Spreuken, hoofdstuk 7, waar het woord van God als volgt luidt. Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij uw weg. Bewaar mijn geboden en leef. En mijn wet als de appel van uw ogen. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart. Zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster. En heet het verstand uw bloedvriend. Opdat zij u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die met haar redenen vlijt. Want door het venster van mijn huis, door mijn tralie keek ik uit en ik zag onder de slechten, ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling, voorbijgaande op de straat, nevens haar hoek, en hij trad op de weg van haar huis, in de schemering, in de avond des daags, in de zwarte nacht en de donkerheid. En zie, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel en met het hart op haar hoede. Deze was hoelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet. Nu buiten, dan op de straten zijnde, bij alle hoeken loerende. En ze greep hem aan en kuste hem, ze sterkte haar aangezicht en zei tot hem, dankoffers zijn bij mij, ik heb heden mijn geloften betaald. Daarom ben ik uitgegaan, u tegemoet, om uw aangezicht naastig te zoeken en ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedstede met tapijt sieraad toegemaakt, mijn uitgehouwen werken met fijn linnen van Egypte. Ik heb mijn leger, mijn bed, met mirre, aloë en kaneel welriekende gemaakt. Kom, laat ons dronken worden van minne, tot de morgen toe. Laat ons ons vrolijk maken in grote liefde. Want de man, haar eigen man, haar echtgenoot, is niet in zijn huis, hij is er verre weggetogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen, de bestemde dagen zal hij naar zijn huis komen. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht. Zij dreef hem aan door de vleiing van haar lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging van de boeien, totdat hem de pijl zijn leven doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat die tegen zijn leven is. Nu dan, kinderen, hoor naar mij en luister naar de reden van mijn mond. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Want zij heeft vele gewonden nedergeveld en al haar gedoden zijn machtig vele. Haar huis zijn wegen van het graf, dalende naar de binnenkamers van de dood. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst voor de prediking is, ja, het hele hoofdstuk, maar laten we vers 24 tot en met 27 nog een keer lezen. De woorden van vrouwenwijsheid. Nu dan, kinderen, hoor naar mij en luister naar de redenen van mijn mond. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Want zij vele gewonden nedergeveld en al haar gedoden zijn machtig vele. Haar huis zijn wegen van het graf, dalende naar de binnenkamers van de dood. Die slotwoorden van vers 27 zou ik boven de preek willen schrijven. Naar de binnenkamers van de dood. Naar de binnenkamers van de dood. Drie gedachten. Ten eerste, doorzie de tactiek. In de tweede plaats, voorkom de verleiding. En in de derde plaats, besef de gevolgen. Naar de binnenkamers van de dood. Zo duidt vrouwenwijsheid aan wat hier gebeurt. Deze jonge man is op weg naar de binnenkamers van de dood. En drie raadgevingen zouden uit dit hoofdstuk kunnen halen. De eerste, doorzie de tactiek. Wat gebeurt hier? Hoe gaat zij te werk? Hoe verleidt ze deze jongen? Doorzie de tactiek. Ten tweede, voorkom de verleiding. Weersta niet de verleiding, maar voorkom de verleiding. En in de derde plaats, besef de gevolgen. Waar loopt dit alles op uit? Wij zingen uit Psalm 103, vers 7 en vers 9. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Vers 7 en ook vers 9. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Laat wij zingen op Psalm 103, de versen 7 en 9. Geweten, wij schrijven boven de preek naar de binnenkamers van de dood. Vanavond gaat de preek over 50 Shades of Grey. Over een seksuele affaire. Ik heb, misschien dat sommigen van ons zich dat kunnen herinneren, ik heb vorig jaar een keer de vraag gesteld, als u of als jij onderwerpen hebt, thema's waar je graag een keer een preek over zou willen zien, dat ik er een keer over preek, geef het door. En ik kan me herinneren dat iemand mij met grote nadruk zei, dominee, wilt u daar eens een keer over preken? En ik doe dat vanavond. Ik heb gedacht, als ik het vanavond niet doe, dan, ja, hè, we voelen dat wel aan, meestal als we om half vijf dienst hebben, de kinderen zijn erbij, dan is dat nog weer lastiger om over een onderwerp als dit te preken, om ernaar te luisteren, om erover door te spreken. Maar ik dacht, vanavond is de dienst om half zeven, laat ik dat nu doen. Te meer ook omdat ik in de achterliggende tijd, achterliggende weken, achterliggende maanden, met enige regelmaat van verschillende kanten gehoord heb hoe belangrijk dit onderwerp is. En laat ik er meteen bij zeggen, gemeente, ik kan vanavond geen evenwichtige preek geven. Ik bedoel daarmee, ik kan niet alles aan de orde stellen, alle vragen, alle aspecten die bij ons naar boven komen. Ik zal vanavond de lijn aanhouden van dit hoofdstuk. We lezen aandachtig en eerlijk het hoofdstuk dat vertelt over wat er gebeurt. En dan komen de vragen naar boven. Ja, wat moet ik doen als vrouw, als mijn man is vreemd gegaan? Wat moet ik doen als man, als mijn vrouw is vreemd gegaan? Daar zegt dit hoofdstuk helemaal niets over. Ik weet het. Ja, maar is er dan vergeving en is er genade? En waar is de werking van de Heilige Geest? Dat is toch belangrijk? Daar zegt dit hoofdstuk helemaal niets over. Ik weet het. Gemeente, dit hoofdstuk gaat maar over één ding. Spreuken 7 gaat over één onderwerp. De afgrond van de seksuele zonde. De afgrond van de ontucht en van het overspel. Aan het einde, de woorden die we als tekstwoorden hebben gekozen, daar zegt de vrouwenwijsheid dat. Kinderen, hoor naar mij, luister naar mij, dit zal ik jullie zeggen. Vers 26, want zij heeft vele gewonden neergeveld en al haar gedoden zijn machtig vele. Ja, dat is waar. Hoeveel mannen zijn niet door deze vrouw gedood? Haar huis zijn wegen van het graf, dalende naar de binnenkamers van de dood. Hoeveel mannen zijn die binnenkamers niet binnengegaan? En we mogen dit ook van de andere kant bezien. Vrouwen, meisjes, lees het maar vanuit je eigen perspectief. De verleiding van een charmante man. Iemand die wel luistert. Iemand die wel aandacht heeft. Iemand die wel, vul maar in. Die verleiding is er ook, even goed. We gaan luisteren, gemeente, naar dit hoofdstuk. En we beginnen met onze eerste gedachte, doorzie de tactiek. Wij lezen over, ik zei het al, vrouwenwijsheid, de spreukendichter. Laat ik zeggen, wij zelf, wij zijn aanwezig in vers 6. Want door het venster van mijn huis, door mijn tralie, keek ik uit. We hebben het hier natuurlijk over een oud-Oosterse woning. Glas bestond nog niet. Maar om de hitte een beetje tegen te houden, hadden ze een bepaald vlechtwerk gemaakt. Dat noemen ze hier dan een tralie. En dat hield de warmte tegen, zodat het binnen wat koel was. Maar als je binnen zat, dan kon je tussen de kiertjes van dat vlechtwerk wel naar buiten kijken zonder dat je gezien werd. Dus vrouwenwijsheid, of wij zelf vanavond, wij zitten achter dat traliewerk, achter dat vlechtwerk. En wij kijken naar buiten en we kijken op de straat. Dat is heel belangrijk in het boek Spreuken, dat je waarneemt, dat je om je heen kijkt, dat je ziet wat er om je heen gebeurt in de wereld. Dat is de wijsheid, om waar te nemen en tot je door te laten dringen wat gebeurt er. Welke situaties spelen zich af, zodat ik zelf bewaard kan worden voor de zonden die ik om mij heen zie. Ik denk dat de meeste van ons en misschien wij allemaal wel een situatie kennen uit de directe vriendenkring, familiekring, buren, collega's. We kennen de situatie, we nemen het waar. En we zien toe. En we bidden om de wijsheid dat wij van die situatie die wij waarnemen, waar wij toeschouwer van zijn, zullen leren. Wat zien wij daar? Door het traliewerk. Wij zien een groepje gewone mensen. Vers 7 zegt het. Ik zag onder de slechten. Dat woord slecht betekent in de Statenvertaling meestal gewoon een gewone mensen. Maar één jongen valt op. Ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling. Er is één jongen die opvalt. En vanaf het eerste begin wordt hij aangeduid als een verstandeloze jongen. En we zien hem daar wat rond drentelen. Hij loopt daar wat heen en weer. Voorbijgaande op de straat, zegt verzacht. Bij haar hoek. De hoek van het huis van haar. Wie is dat? Wordt nog niet genoemd. Maar die jongen die heeft misschien wel een vermoeden. Hij trad op de weg van haar huis. De oprijlaan of zo. De weg die naar haar deur leidt. Die jongen die loopt daar een beetje rond. En min of meer toevallig gaat hij die kant daarop. En zegt vers 9, het is al schemerig. In de schemering van de avond des daags. Ja, staat er al bij. In de zwarte nacht en de donkerheid. Onheilspellende woorden die al duidelijk maken dat dit niet goed af gaat lopen. De schemering. Nou, dan komt er nog iemand. We lezen verder in vers 10. En zie, we kijken door de tralies, we zien nog iemand. Een vrouw ontmoette hem. Een vrouw die in horenversiersel gekleed is. Die zich verleidelijk gekleed heeft en staat erbij met het hart op haar hoede. Ze weet waar ze mee bezig is. Ze weet wat ze doet. Ook zij loopt daar rond, zij loert daar rond, zegt vers 12. En dan die jongen en die vrouw die ontmoeten elkaar in vers 13. En ze greep hem aan en kuste hem. Zij sterkt haar aangezicht. Ze kijkt hem recht in zijn ogen. Met een scherpe, met een brutale blik zouden wij zeggen. En ze begint tegen hem te praten. Zacht en snel, zo stel ik mij dat voor. En dan begint ze te vertellen over iets wat je niet zou verwachten in vers 14. Dankoffers zijn bij mij, ik heb heden mijn gelofte betaald. Hoe komt die vrouw erop om over offers te spreken? Nou, ja, er zijn allerlei verklaringen voor. Misschien was het, een van de dingen die ik las, misschien was deze vrouw wel iemand die bij de Baal-tempel hoorde. En dus een tempelprostituee was. Die, nou, de offercultus van de Baal-dienst, we weten dat wellicht, draaide om vruchtbaarheid, om seksualiteit. Dus deze vrouw, ja, die was daar priesteres en die moest een man vinden. Misschien dat meespeelt. Wat ook kan, dat vind ik minstens zo voor de hand liggend. Deze vrouw heeft een offer gebracht. En een deel van het vlees van het offer, dat neemt zij mee. En dat mag zij opeten. Nou, wij eten, de meeste van ons denk ik zo, wij eten dagelijks vlees. Maar in die tijd was dat een zeldzaamheid. Daar hadden mensen geen geld voor. Vlees eten was uitzonderlijk. Dat was overdaad. Dat was zelden. Maar deze vrouw zegt, ik heb een offer gebracht. Ik heb vlees in huis. Er is overdaad. We kunnen gaan genieten. Dus deze vrouw die sleept de godsdienst erbij. Ja, niets is heilig voor haar. Als ik de vertaalslag mag maken naar nu gemeente, hoe gaat dat? Ja, we kunnen samen zo fijn praten over het geloof. We kunnen zo fijn samen over de Heer Jezus hebben. Alles wordt ingeschakeld bij deze vrouw om haar doel te bereiken. En dan zegt ze in vers 19. Mijn man is niet in zijn huis. Hij is een verre weg getogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen. Dus het is niet dat hij een dagje weg is. Maar hij heeft geld meegenomen voor nou, om ergens te verblijven. Te bestemde tijd, te bestemde dagen zal hij naar zijn huis komen. Dat duurt nog wel even. De kust is veilig hoor. We hoeven niet bang te zijn dat mijn man onverwacht weer thuis komt en op de stoep staat en ons betrapt. Nee hoor, En zegt ze daarvoor, ik heb alles in orde gebracht. Vers 16. Ik heb mijn bedsteden met tapijtsieraad toegemaakt, mijn uitgehouwen werken met fijn linnen van Egypte, het meest kostbare linnen wat er was. Ik heb mijn leger, mijn bed met mirre, aloë en kaneel welriekende gemaakt. Alles is klaar. Alles. Ik wacht op jou, zegt zij in vers 15. Daarom ben ik uitgegaan, u tegemoet. Om uw aangezicht naastig te zoeken. En ik heb u gevonden. En dan die woorden. Die grote leugen van vers 18. Kom, laat ons dronken worden van minnen. Tot de morgen toe, laat ons ons vrolijk maken in grote liefde. Kom mee, zegt ze, kom. We gaan een mooie nacht tegemoet. We gaan de liefde bedrijven. We gaan van elkaar genieten. Gerard Joling zou zeggen, maak me gek. Kom, zegt zij, kom. En dan de reactie van deze man. Vers 21. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, van haar woorden. Zij dreef hem aan door de vleiing van haar lippen. De lippen van die vrouw waarmee zij sprak. De lippen van die vrouw waarmee ze hem kuste. En ze bewoog hem. De vreemde vrouw. De vreemde vrouw. Nou gemeente, ik trek de lijn maar door naar nu. Het is niet zo moeilijk om in een stad als Rotterdam of hier in Capelle de vreemde vrouw te ontmoeten. En dat woordje vreemd betekent niet dat dit een aparte, een rare vrouw is, maar het woord vreemd betekent onbekend. Zo wordt het ook weergegeven in vers 5, opdat zij u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende. Dus dit is de onbekende vrouw. Het is een voorbijganger, het is een passant. Een vreemde vrouw, ja, ze komt heel dicht bij je, letterlijk. Maar je blijft volledig vreemd van elkaar. Ze belooft vervulling van je diepste verlangens. Ze belooft intimiteit, maar het is een leugen, want ze is een vreemde vrouw. Je zult haar nooit werkelijk leren kennen. De vreemde vrouw. Moet je daarvoor naar de hoerenbuurt? Moet je daarvoor naar de prostituees? Nou gemeente, er zijn hier in de stad als Rotterdam veel meer vreemde vrouwen. Er zijn, ja echt waar, er zijn hier duizenden vrouwen die af en toe een centje bijverdienen. Hele gewone vrouwen, studentes, die wel wat extra geld kunnen gebruiken. En die daar graag enige seksuele diensten voor verlenen. Alleenstaande moeders. Maar ook wel echtgenotes, waar precies als in Spreuken 7 de man op reis is. Er zijn die vreemde vrouwen, jongens, op de buitenlandse vakantiebestemmingen. Dat barmeisje misschien wel, dat zo leuk naar jou lacht. Dat meisje op dat feest, wat je een keer ontmoet. En dat precies de woorden van Spreuken 7 zegt. Kom, laat ons dronken worden van liefde, kom. We gaan een prachtige nacht tegemoet. Allemaal dezelfde woorden. De vreemde vrouw, dat is ook dat meisje van de porno. Misschien is er niemand van wie dat zozeer geldt als van de porno, de vreemde vrouw, die volslagen onbekend blijft. Wat is haar tactiek? Onze eerste gedachte, doorzie de tactiek. Nou, drie dingen die zij doet. Ten eerste, zij toont haar eigen hartstocht, echt of gemaakt. We lezen het in vers 13. Ze greep hem aan, ze kuste hem. Ze toont haar hartstocht, ze wil, ze heeft een diep verlangen. Het tweede, ze belooft hem genot. In vers 19 en 20, in vers 18. Ze belooft genot, kom. Laat ons dronken worden. Kom, we gaan een mooie nacht tegemoet. En ten derde kenmerk, ze zegt dat het niet gevaarlijk is. Er zijn geen risico's aan verbonden. Mijn man is weg, niemand die ons ziet, niemand die ons betrapt. Waar zien we dat sterker en waar zien we dat meer in de pornografie? Een meisje dat barst van de hartstocht, zo lijkt het. Een meisje dat je plezier belooft. En het is toch zonder enig risico. Even zo'n filmpje kijken. De tactiek van de vreemde vrouw. Onze eerste gedachte, gemeente, doorzie die tactiek. Vanavond zijn wij toeschouwers. Als wij dit hoofdstuk lezen. Vanavond zijn wij toeschouwers. Als wij nadenken om de mensen om ons heen. We kennen ze. En we zien het. We weten van die situaties. Doorzie de tactiek. Ken de manier. Want hier geldt. Het is zien of gezien worden. Onze tweede gedachte. Voorkom de verleiding. Die vrouw is uitgesproken. En dan lezen we verder in vers 22. Het werkt. De tactiek werkt. Toen en nu. Hij ging haar straks achterna, staat er. Hij gaat mee. Die verstandeloze jongen. Mee met die begerende vrouw. Samen verdwijnen ze uit het gezicht. We kijken ze na. We zien ze samen vertrekken. Om de hoek als het ware van de woning van deze vrouw. Waar gaan ze heen? Waar gaan ze heen? Naar de slaapkamer? Naar de slagbank. Dat staat er. Gelijk een os ter slachting. Als een dwaas staat er. Gelijk een dwaas tot de tuchtiging van de boei. Hij wordt in de boei geslagen. Hij loopt mee als een gevangene. En zegt vers 23. Als een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat die strik tegen zijn leven is. Voorkom de verleiding. Waar gaat dat heen? Naar de binnenkamer. Ja, naar de binnenkamer. Naar de binnenkamer van de dood. Misschien dat mensen dat herkennen in ons midden vanavond. Die ene nacht. Toen je op vakantie was. Of toen je voor een zakenreis alleen op je hotelkamer was. Dat onbekende meisje in dat verre land. En je vraagt je af, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe heeft dat mij kunnen overkomen? Hoe kon het zo ver komen? Je voelde je een stier, maar je was een os. Je werd er afgeslacht. En na dat treurige relaas, dan neemt vrouwenwijsheid in vers 24 het woord. Nu dan, kinderen. Hoor naar mij, luister naar de redenen van mijn mond. Laat uw hart, zegt ze in vers 25, laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Daar ging het fout, daar ging het mis. Wij moeten vers 25 goed vergelijken met vers 8. Weet u nog, we zagen die jongen daar drentelen, voorbijgaande op de straat, nemende haar hoek en hij trad op de weg van haar huis. Zomaar een beetje toevallig ging hij de kant van dat huis op. En dan zegt vrouwenwijsheid, als ze hem heeft binnen zien gaan in de binnenkameren, laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Daar ging het al mis. Die jongen had die verleiding niet moeten weerstaan, maar hij had die verleiding moeten voorkomen. Want die verleiding is zo sterk, die weersta je niet. Als die komt, ben je meestal te laat. Daarom de wijsheid zegt tegen ons vanavond, niet weersta de verleiding, maar voorkom de verleiding. Wees het voor, laat het zover niet komen. Laat het zover niet komen dat je zegt, ben ik dat geweest? Is dat mij overkomen? Waar was mijn standvastigheid? Waar was mijn toewijding aan de dienst van God? Waar was mijn verlangen om Jezus te volgen? Waar was mijn innerlijke verlangen naar heiliging? Waar was mijn strijd tegen de zonde? Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk dat ik bezweken ben? Dat ik zo verschrikkelijk vatbaar voor de zonde ben? Ja, wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Kijk eens een keer in de spiegel. Als je weer naar porno gekeken hebt, ga eens voor de spiegel staan en stel jezelf de vraag, wie ben ik nu eigenlijk? Wie ben ik? Ik die de goede vriend wil zijn van mijn vriendin. Ben ik dat? Ben ik die vader, ben ik die moeder? Wil ik mijn kinderen christelijk opvoeden? Moet ik dat voorbeeld aan mijn kinderen geven? Moet ik dat doen? Moet ik die krachtige ambtsdrager zijn die de gemeente leidt in de grazige weide van het woord? Ik, bezweken voor de verleiding. Daarom zijn die seksuele verleidingen zo ingrijpend. Omdat ze ons laten zien, we hebben het gezongen uit Psalm 103, hoe zwak van moed, hoe klein van krachten wij zijn. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Met al mijn goede voornemens, met al mijn goede wensen, met al mijn verlangen. Ja, wie ben ik als ik sta voor de verleiding, als ik bezwijk? Gemeente, ik denk dat geen man sterk genoeg is tegen deze verleiding. Niemand. Ook niet als je een bekeerde man bent, ook niet als je een gelovige man bent, of een gelovige jongen, of een bekeerde jongen. Je bent niet sterk genoeg. Niemand van ons, vanavond, niemand, gemeente, ik ga geen tweedeling maken. En zeggen van ja, nou ja, de meerderheid zal... Niemand van ons sterk genoeg. De boodschap van vanavond is niet weersta die verleiding, maar wees eerlijk, voorkom de verleiding. Wees het voor, want je bezwijkt. Zo worden hier getekend in Spreuken 7. Als een stelletje zwakkelingen. Als een stelletje stomme ossen. Op weg naar de slagbank. Dus wij kunnen vanavond, en we moeten dat doen, ik heb dat gezegd. Wij moeten toeschouwer zijn. Hè? Wij moeten nadenken over situaties, over mensen die wij kennen. De wijsheid roept ons ertoe op. Maar laat niemand vanavond zeggen, die stommeling is in de fout gegaan. Hoe kon die zo dom zijn? De Bijbel zegt, zie toe dat gij niet valt. Wees niet hooggevoelende, maar vrees, opdat gij niet in dezelfde zonde zou vallen. Voorkom de verleiding. En te meer, gemeente, te meer omdat wij in een samenleving leven waar dit niet meer gezegd wordt. Kijk, dat weet ik ook wel. Vroeger in de 15e, 16e, 17e, 18e eeuw gingen mensen ook naar de hoeren. Was er ook veel overspel en ook ontucht. Maar het grote verschil, toen werd het algemeen nog veroordeeld. En nu? Dus geaccepteerd. Wij leven in een samenleving waar elke zonde als zonde wordt benoemd. Behalve de seksuele zonde. Je kunt president zijn van de Verenigde Staten van Amerika. Als je dan een moord pleegt, ga je de gevangenis in. Als je een bankoverval doet, ga je de gevangenis in. Als je mensen bedriegt, als je oplichter bent, ga je de gevangenis in. Ze sturen je de laan uit en de cel in. Maar als je een affaire hebt met een mevrouw Lewinsky, kun je president blijven. Seksuele zonden worden aanvaard. Owee als je je zakenpartner bedriegt. Maar als je je vrouw bedriegt, second love. We adverteren ermee langs de snelweg. Voorkom de verleiding. Want onze maatschappij houdt ons niet tegen. Ik kwam in een boek tegen. Ik vond het toch wel een treffende uitspraak. Iemand die zei, soms zou je wensen dat de kinderen toch door de ooievaar werden gebracht. Waarom? Dat zou in Nederland 10.000 abortussen per jaar schelen. Hij noemt het de abortusholocaust. 10.000 kinderen, alleen in Nederland. En dan heeft Nederland nog een laag percentage aan abortussen. 10.000 kinderen die elk jaar worden gedood. Waarom? Waarom? Omdat wij onze seksuele moraal niet willen erkennen. Omdat wij als samenleving niet willen afkeuren wat afkeurenswaardig is. Wij willen niet zeggen waar het op staat. En die arme kleine kinderen zijn de dupe. Voorkom de verleiding. Dat is de boodschap van Spreuken 7. Dus wij leven in deze wereld en we kijken om ons heen. En de verleidingen zijn er aan alle kanten. Denk maar vaak aan Spreuken 7. Zie je daar de jongen nog? Die verstandeloze jongen, zie hem daar nog drentelen, zo een beetje achterloos die kant op. Die stomme os. Wil jij dat zijn? Wil ik dat zijn? Voorkom de verleiding. We gaan naar onze derde gedachte, besef de gevolgen. Besef de gevolgen. In de voorbereiding moest ik denken aan een vakantiebaantje wat ik alweer lang geleden heb gehad. Maar ik werkte in de zomervakantie in een fabriek. En er was een jonge vrouw die daar ook werkte. Dat was een knappe vrouw. En een van de andere werknemers in die fabriek, die keek dat meisje eens na en die zegt, wauw. Hij zegt, daar zou ik wel een beetje ruzie met mijn vrouw voor over willen hebben. Zijn dat de gevolgen van ontucht, een beetje ruzie met je vrouw? Een beetje ruzie? Dat is niet wat de spreukendichter zegt, dat is niet wat vrouwenwijsheid zegt. Die noemt andere gevolgen, die noemt grotere gevolgen dan een beetje ruzie. Er staat in vers 23, totdat hem de pijl zijn leven doorsneed. Nou, ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar als ik zo'n zin lees, de een is al beeldender dan de ander ingesteld. Maar dit moeten we allemaal eens proberen voor te stellen. Je ziet een soldaat voor je. Een krachtige, een sterke soldaat, een strijder. Wie doet hem wat? En daar komt die pijl aan vliegen. En die pijl met die scherpe punt, die raakt hem in zijn lever. En die dringt naar binnen. En hij zakt in elkaar en hij schreeuwt het uit van de pijn. Al zijn kracht is weg. Onmachtig. Stervende, een pijl die meedogenloos zijn leven kapot scheurt. Dat is het gevolg van seksuele zonde. Besef de gevolgen. Als je hierin valt, ben je ten dode opgeschreven. En wat voor dood? Een pijl in je leven. Een afschuwelijke dood. Het zal met je meegaan tot de dag van je graf toe. Schuldgevoel. Telkens weer. En de schaamte. Ook als je dat niemand vertelt. Ook al is het een geheim dat je met je meedraagt. Maar dat besef van binnen. Er is op de hele wereld geen slechtere christen dan ik. Moet je mij zien zitten in de kerk. Een pijl in je leven. Maar ook als het bekend wordt, als het openbaar komt. Een pijl in je leven. Je gebarste huwelijk. De gevolgen voor je kinderen. De minachting van je collega's die ervan weten. Jongens, misschien heb je verkering, misschien nog niet. Straks, je hoopt dat je verkering krijgt. Je denkt er nu al over na, moet ik dat gaan vertellen aan mijn vriendin? Moet ik dat gaan vertellen aan mijn toekomstige vrouw? Pijl in je leven. Vers 26 gaat nog verder. Want zij heeft vele gewonden neergeveld en al haar gedoden zijn machtig velen. En zegt vers 27, haar huis zijn wegen van het graf. Nou zeg maar gerust, zo mag je het ook vertalen, zo staat het in de Engelse vertaling. Het is de toegang tot de hel. De toegang tot de hel. De binnenkamer van de dood. Dieper kun je de dood niet binnengaan dan deze zonde. Dus zegt iemand, dat zou betekenen dat die eenmalige affaire die ik ooit een keer heb gehad, breng mij die in de hel. Ja. Dus die ene zonde die brengt mij in de eeuwige verlorenheid. Ja. Ja, maar dominee, dat is toch vergeving? Ja, maar vergeving helpt niet. Tegen de schade in je leven. Het helpt niet. Vergeving neemt de schuld weg, ja, ga ik zo meer over zeggen. Maar vergeving neemt die zonde niet weg. Wat gebeurd is, is gebeurd, krijg je nooit meer terecht. Altijd is daar die herinnering. Je zult het nooit vergeten. Altijd is daar die pijn. Altijd is daar die pijl in je lever. En die wond, die blijft. En het bloed blijft stromen. Een pijl in je leven. Ja, er is vergeving inderdaad. Maar ik wil zo graag dat u, dat jij, dat je die schade voorkomt. Dat je die pijn niet hoeft te voelen. En daarom die derde gedachte, besef de gevolgen. Ik wil je zo graag die gevolgen besparen. Als je deze weg opgaat. Is er vergeving, zegt iemand. Is er vergeving voor zo'n zonde? Is er vergeving voor zulke zondaren? Dat is toch onmogelijk? Ja, gemeente, er is vergeving. Voor zulke zonden. Voor zulke zondaren. Echt waar. Wat hebben wij toch een goede God, hè? Dat hij niet alle zonden wil vergeven. Behalve deze grote verschrikkelijke zonde. Hij vergeeft alle zonden. Hoe kan dat? Is die zonde niet te groot? Kan hij die zonde zomaar laten passeren? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. En daarom zeggen wij, en daarom belijden wij, we hebben deze avond ook beleden, dat Jezus Christus nedergedaald is tot in de hel. Dat hij zo diep gegaan is. Dat hij die hel is binnengegaan die wij verdiend hebben. Dat die straf van onze zonden op Jezus Christus is gelegd. Ook voor deze zonde. Ook voor deze zonde. En daar hebben wij de gezongen uit Psalm 103. Die ons leven verlost van het verderf. Dit verderf. Het is echt verderf. Het is verschrikkelijk verderf. Die ons leven verlost van het verderf. En zelfs meer, die ons kroont met goede tierenheid. Gemeente, dat is de vergeving van God. En als er mensen zijn in ons midden, die helaas niet toeschouwer zijn. Die helaas niet toeschouwer zijn. Maar die zeggen, dit is mijn leven. Dit is mijn eigen situaties. Ik ken die binnenkamer van de dood. Van binnenuit. Dan zegt de Bijbel voor ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus. Twee dingen. En ik ontleen dat aan 1 Korinthe 6 vers 10 en 11. Allereerst dit. Dwaalt niet, zegt de Bijbel. Dwaalt niet, vergis je niet. Laat je niets wijs maken. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog rovers. Geen lasteraars, geen rovers. Zullen het koninkrijk van God beërven. De zonde die je gedaan hebt. Plaats je buiten het koninkrijk van Christus. Dat is de waarheid. De schuld van onze zonde is zo groot. Dat wij zonder vergeving daar niet binnenkomen. Dan niet. Vergis u niet. Maar, gaat het dan verder. Maar dit waart gij sommigen. Dat was je. Maar staat erbij, dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Gemeente, wat een woorden, hè. Dat was je. Ja, maar zegt iemand, dat ben ik toch nog steeds. Ik ben nog steeds die ontuchtige. Ik ben nog steeds die overspeler. Ik ben nog steeds die hoereerder. En daar zegt de Bijbel van, nog hoereerder, nog overspelen, nog ontuchtiger zal het koninkrijk van God zijn. Dat ben ik nog steeds. Ja, dat zijn wij nog steeds. Voor onszelf. Maar dat is nu het genade. Dat is nu de genade van onze God. Dat God vanavond tegen je zegt, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ik beschouw jij als iemand die dat vroeger was, maar nu niet meer. Dat is vergeving, gemeente. Dat is vergeving. Dit waart gij sommigen. Vroeger was je dat. Ja, nog steeds. In je herinnering. In je wetenschap. Zo zie je jezelf. En zo is het. Maar Gods vergeving houdt dit in. Dat God tegen je zegt, ik beschouw je als iemand die het vroeger was. En nu niet meer. Ik heb je afgewassen. Ik heb je geheiligd. Ik heb je gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Gemeente, dat is de boodschap van vergeving. En dat hele verhaal dat ik gehouden heb, dat zou ik van buiten, bij wijze van spreken ook buiten op straat hebben kunnen houden. Ik ken die tactiek. Vermijd de verleiding. Besef de gevolgen. Maar dit laatste stukje klinkt alleen in de kerk. Alleen in de kerk. Vergeving bij God. En daar mogen wij van zingen. Dat gaan we doen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere. En gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd. Amen. Psalm 130, het tweede vers. Laten we danken en bidden. Heren, wij komen nogmaals tot u. En zoals wij vanavond toeschouwer waren, als het ware achter die tralies van Spreuken 7, zo bent u de toeschouwer van ons gehele leven. U kent ons, Heren, door en door. U weet wie wij zijn. U weet wat van uw maaksel zij te wachten. En zo komen wij vanavond ook tot u, Heren. Als mensen die, ja, die de binnenkamer van de dood binnengetreden zijn. De een met deze zonde, de ander met die. En als wij dan tot u komen, Heren, dan kan het niet al anders dan dat wij ons voor u schamen. En dat wij ons voor u neerbuigen en belijden. Dat u de Heilige God geen recht hebt om ons te aanvaarden in uw zorg, in uw goedheid, in uw goede tierenheid. Maar wij bidden u, Heere, om vergeving. Omdat u een God bent die gaarne vergeeft. Wij mochten dat zingen, Heere, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En zo komen wij tot u, Heere. Wij pleiten op het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die alles gedragen heeft wat wij verdiend hebben. En die ons de vrijspraak verkondigt. Ook voor deze zonden, ook aan deze zondaren. Heere, we bidden voor diegene voor wie dit wat dat betreft een extra confronterende preek was. Heere, geef dat zij niet anders kunnen dan zich voor u neerbuigen en zonde belijden en bidden om vergeving. En wilt u het ook schenken. Ja, Heere, we danken u dat dit het evangelie mag zijn waar wij van mogen leven. Dat de zonde niet verdoezelt, dat niet meegaat in onze samenleving die de seksuele zonde goed praat en accepteert. Maar dat we pal mogen staan ook in dat opzicht. Ook al weten we dat we onszelf onder dat oordeel mede plaatsen. Omdat onze hoop niet daarin ligt dat wij de zonde goed praten. Maar daarin dat u de zonde vergeeft. Heere, geef dat het woord mee mag gaan in de praktijk van ons leven. Dat wij de tactiek zullen kennen, de verleiding voorkomen, de gevolgen beseffen. Heere, we bidden voor elkaar. Wij weten soms zo weinig van elkaar, u kent ons hart, maar we kunnen wel voor elkaar bidden en dat doen we ook. Gedenk, Heere, diegene die een pijl in de lever ontvangen hebben, die hen getroffen heeft, die hen als het ware stervende gemaakt heeft. Heere, genees met uw genade, met uw balsem. We bidden voor de jonge mensen in het bijzonder. Laat ze niet mogen zijn als deze verstandeloze jongeling. Maar geef ze de wijsheid die ook deze avond gesproken is. Heb dank voor ons samen zijn. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Breng ons volgende week eens samen in uw huis. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren. En daaruit de versen 8 en 10. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkt, dat is de sterkte van de boze, is groot, dus zijn wij ook ogenblik in nood. Maar we zingen ook vers 10. Ja, amen, trouwe vader, ja, wij maken staat op uw gena. Vers 8 en 10 uit het gebed des Heren. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.